Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Renate, welkom in de podcast en ook aan jou de vraag, wat is voor jou nieuwe monogamie?
Ja, nieuwe monogamie is voor mij een intense, emotionele, veilige relatie hebben waarbinnen je al je wensen, behoeftes, verlangens in kan brengen. En dat je voelt dat je kwetsbaar kan zijn in alles wat er in je omgaat.
Mm-hmm. Mooi. Ja, we komen er zo meteen wel op hoe makkelijk of moeilijk dat is. Maar eerst even, ja, jullie hoorden de stem van Renate Zom. Zij is collega van mij, relatietherapeut en coach. En heeft een eigen praktijk, de praktijkinverbinding.com. Dus praktijkinverbinding.com als URL. Daar kun je meer over haar vinden. En ze is hier omdat ze niet alleen ervaringsdeskundige is, nieuwe monogamie. Het doorstaan van zaken in een relatie, als ook collega die heel veel stellen ziet en de uitdagingen van de relatie goed kent. Want je zei het zo makkelijk, nieuwe monogamie is alles veilig kunnen inbrengen. Wat zie jij in de praktijk? Hoe veilig is het in de meeste relaties?
Nou, ik zie in de praktijk dat best heel lastig is. Dat het ogenschijnlijk mensen denken ook in een goede, fijne relatie te zitten, totdat op enig moment blijkt dat daar toch iets achtergehouden werd. En dan zie je vaak dat er toch een soort terugtrekkende beweging was door een van de partners of allebei. En ja, omdat het toch wel heel lastig was om die kwetsbaarheid te tonen. En dat zie je ook soms wel dat er een vlucht wordt genomen in veel werken of in alcohol of in een affaire. Om toch die kant die niet ten volle er mag zijn of er kan zijn, dat die toch een uitweg probeert te zoeken.
Mm-hmm. En jij bent een vrouw, hè? Dus dan vind ik het leuk om het vrouwenperspectief te vragen. Want ik hoor best vaak hier een vrouw zeggen, ja, ik dacht dat we een hartstikke goede relatie hadden en we hadden ook nog seks. En dat hij dan toch dit doet, hè, als dan de man een affaire heeft gehad. Denken vrouwen vaak echt dat ze in een goede relatie zitten? Is dat een soort hoop die leeft?
Ik zie dat bij allebei, zowel bij vrouwen als bij mannen die dat kunnen hebben. Mm-hmm. En ik heb het idee dat men ook graag in dat sprookje wil geloven. En ook graag daaraan wil conformeren en ook heel graag iets in stand wil houden.
Mm-hmm. Ja. Ja, maar hoe zie je dat?
Doordat als je dan het gesprek aangaat, dat ik ontdek dat partners lang niet alles van elkaar weten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld over je eigen seksualiteit verzorgen. Dat mm-hmm. dat vaak, dat is heel spannend. Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Of mijn partner het wel eens met zichzelf
ik
doet.
Ik vraag het wel eens aan mensen hier in de praktijk. En dan zeg ik van, weet je wat haar meest wilde seksuele fantasie is? En dan kijken die mannen me aan en die zeggen, nee, geen idee.
Nee.
Dat is toch wonderlijk?
Nou, dit dus. Dus dat je bepaalde dingen niet van elkaar weet of inbrengt. Dat is inderdaad op het gebied van fantasieën. Maar ook dus over zelfontdekkingen. Dat daarin dat toch heel spannend is om bang eigenlijk voor de reactie van de ander.
Mm-hmm. Ja. Ja, en vrouwen die hebben dan de neiging, zeg jij, ook om een beetje het plaatje op te houden of naar de buitenwereld toe te willen voelen dat het goed gaat? Of?
Ja, ik denk naar de buitenwereld, maar ook naar zichzelf. Ook naar de relatie. Toch heel graag iets in stand willen houden en het spannend vinden als ik daarin iets vertel of deel. Kunnen we daarmee dan wel het plaatje in stand houden?
Mm-hmm. Ja. Dat gezegd hebbende, je hebt natuurlijk zelf ook al een heel lange relatie. Waar ik intussen wat meer van weet en waar de luisteraar misschien straks ook wat meer van weet. Want wanneer zijn jullie begonnen? En als je kijkt naar je eigen relatieontwikkeling van meisje tot nu, wat voor fases zie je dan voorbij komen? Of hoe zie je je eigen ontwikkeling daarin?
Ja, dat is een mooie vraag. Wij hebben inderdaad, mijn man en ik hebben een relatie van 28 jaar. Ik was nog net 17, nog echt een jong meisje.
Tegenwoordig zouden we zeggen barely legal.
Ja.
Hoe oud was hij op dat moment?
Op dat moment was hij 21 en ik werd na een maand al 18. Okay. Maar ja, die eerste jaren zijn wij gaan... in de relatie gestapt vanuit verliefdheid, verbinding. Wij hadden al snel wel het gevoel van we willen samen oud worden. Dat was heel snel al eigenlijk een hele sterke verbinding.
Spraken jullie dat ook uit naar elkaar? Was dat onderwerp van gesprek dan op die manier?
Ja, we spraken dat uit. Ik werd aan het begin ook best een beetje zenuwachtig van. Want mijn man was met name heel nadrukkelijk die dat uitsprak. En vanuit die veilige verbinding die we wel voelden... hebben we elkaar ook heel veel jaren vrijgelaten... in nog naar buitenland gaan, studeren, op jezelf wonen. Dus bij ons was wel steeds wel ook de autonomie... een belangrijke onderdeel naast ook de verbondenheid.
En dat heeft nodig dat je elkaar heel erg kan vertrouwen en vertrouwt.
Ja.
En dat was geen enkel probleem. Dat vertrouwen, dat was er zonder meer.
Dat was er zeker de eerste jaren. Totdat wij op enig moment, wij waren 10 jaar lang samen. Toen werd onze oudste dochter geboren. Toen zijn we elkaar kwijtgeraakt in de relatie. Dat we druk waren met opleiding, werk, het gezin managen. En daarin eigenlijk te weinig ogen hadden voor elkaar. En daar wel bewust van waren dat we elkaar kwijt waren.
Maar... Nee, dat waren jullie destijds al wel.
Ja, maar niet in dat moment het anders kregen bijgestuurd. En ik een opleiding deed en me daar gezien voelde bij anderen. En mijn man zich ook gezien voelde door een ander. En in die fase heeft er ontrouw in onze relatie plaatsgevonden... vanuit het elkaar kwijt zijn geraakt.
Oké. Okay. En toen hadden jullie net jullie eerste?
Nee, toen inmiddels was de tweede dochter ook geboren. Dus dat, eigenlijk bij de eerste dochter was dat nog niet zo aan de hand. Eigenlijk na de geboorte van de tweede dochter speelde dat.
Oké. Okay.
Ja, want met één kindje krijg je het allemaal nog wel redelijk gemanaged... maar met twee gaat het nog meer vragen.
Ja, ja. Was jij toen al relatietherapeut of zat je nog in een andere?
Nee, ik werkte toen in de jeugdzorg als gezinsbegeleider.
Okay. Ja. En wat hebben jullie toen daarmee gedaan? Hebben jullie therapie gezocht? Zijn jullie dat aangegaan?
Ja, wij zijn toen uiteindelijk inderdaad... hebben we de stap gezet naar een relatietherapeut. Dat was voor ons ook de eerste keer. En daarin heb ik ook opgedaan hoeveel moois een relatietherapietraject kan betekenen voor je eigen relatie. Mm-hmm. En ik had toen al wel een opleiding gedaan. Ervaringsgerichte psychosociale therapie. Relatie- en gezinstherapieopleiding. En ik zat toen eigenlijk voor het eerst ook aan de andere kant. Ja.
Zonder enige schaamte, gewoon, dit doen wij.
Ja, voor mij was die stap makkelijker dan voor mijn man. Ook vanuit dat ik al wel die achtergrond had. Ook al was ik toen nog niet in dagelijks werk relatietherapeut. En wij hadden eigenlijk... Ja, het heeft ons geholpen om naar onze relatiepatronen te kijken... en ook te kunnen zien van, hey, waar zijn we elkaar kwijtgeraakt... en wat hebben we nodig van elkaar? Mm-hmm. En om dat explicieter... op tafel te krijgen.
En wat betekende dat voor jou? Moest je echt fundamenteel dingen anders aan gaan pakken, aanvliegen? Maar gingen jullie meer tijd of anders tijd voor elkaar maken? Kun je herinneren wat toen de goede interventies waren?
Ja, wat daarin wel echt veranderd is, is dat ik me realiseerde... ik was ontzettend outgoing. Daar had ook nodig om prikkels op te doen buiten de deur en veel ook weg te zijn. Ik heb ook veel energie. En dat ik wel merkte dat het ook nodig was om momenten... van rust in rust thuis te kunnen zijn. Mm-hmm. En daar ben ik toen wat meer mee gestart. Maar dat is nog wel een weg te gaan. Ik kan wel zeggen dat ik daar nu ook de laatste jaren... verder ook wel grote stappen in heb gemaakt. En dat ik steeds meer ook de innerlijke rust ook voel... en het ook fijner vind om wat meer thuis te zijn. Daarin is wel meer balans gekomen. Mm-hmm. Ja.
In die tijd... nog steeds eigenlijk wel. Maar vaak wordt natuurlijk met EFT gewerkt, hè? Emotionally Focused Therapy. Was het jullie therapeut destijds ook vanuit die richting?
Nee, dat was toen meer vanuit gestaltherapie.
En wat is gestaltherapie voor de luisteraar? Of wat moet je dan aan denken?
Ja, gestaltherapie gaat heel erg ook over wat zich aandient in het hier en nu. Het gewaar zijn, het stuk lichaamsgericht ook, therapie. Mm-hmm. Een wat directievere manier ook van therapie.
Mm-hmm. Want ik weet, je zegt van we hadden allebei zo onze afleiding, ook bij anderen. Vaak zullen therapeuten dan zeggen van ja, dat heeft wortels in de jeugd. Daar komt jeugdtrauma komt daar tevoorschijn. Is daar toen naar gekeken bij jullie of is dat een thema geworden?
Dat is zeker wel ter sprake gekomen. Onze gezinnen van herkomst. En ook wel wat wij daarin meenemen in onze relatie. Maar dat is eigenlijk pas jaren later. En eigenlijk ook vorig jaar is dat nog nadrukkelijker naar voren gekomen. Of nadrukkelijker nog een laag dieper eigenlijk naar voren gekomen.
Okay,
dus dat is eigenlijk een soort afpellen ook geweest met de jaren.
We bespreken hier natuurlijk een hele lange relatie die al begonnen was toen jij 17 was. Merk je ook dat je inderdaad in verschillende levensfasen andere dingen toe bent in die zin?
Ja, zeker. Dus vanuit die relatiecrisis weer opnieuw ook de intentie uitgesproken dat we samen verder willen. En ook die crisis.
Toen twee jonge kinderen en er kwam nog een derde.
Ja. En die crisis heeft ons echt ook sterker gemaakt, waarin we dus ook nog beter wisten wat hebben we nodig in de relatie ook van elkaar. En vervolgens komen de live events met moeders die overlijden, een oudste dochter die veel zorg vraagt. Waarbij je opnieuw dan weer in een nieuwe fase weer afgestemd moet zijn op elkaar. Toen hebben we weer ook een aantal sessies bij een relatietherapeut gehad. Een andere, waarin weer een ander stukje van onszelf en van de relatie belicht werd. Mm. Daarin kwam eigenlijk toen naar voren van het belang van afstemmen in de relatie, ook ten aanzien van het gezin samen runnen. Tot dan toe deed ik ook, had ik grotendeels de zorg, de dagelijkse zorg op mezelf. Maar ik redde dat niet meer alleen. En toen mijn man ook meer aan boord stapte, bleek dat ik moest gaan afstemmen, niet meer volledig mijn eigen koers kon varen. En dat schuurde eventjes op dat moment, ja.
Wat goed zeg.
Ja.
En in die jaren, waren jullie ook nog minnares van elkaar? Was dat? Want het klinkt als een druk gezinsleven. Drie kinderen is natuurlijk gewoon druk, carrières. Konden jullie elkaar daar nog in vinden?
Ja, we hebben elkaar altijd goed kunnen vinden op dat gebied. Mm-hmm. Qua intimiteit en qua seksualiteit. Hebben we daar ook wat wel zoeken was. En dat herken ik ook nu veel bij cliënten.
Ja, dat daarom vraag ik het. Want als er natuurlijk iets is wat jij en ik in de praktijk tegenkomen bij relatieproblemen, dat is dat de seksualiteit, intimiteit vaak al jarenlang of matig of zelfs afwezig is.
Ja, en vooral merkte ik het afstemmen in hoe vaak de een wil of en hoe dan. En dat een zoeken is om dat goed af te stemmen.
Mm-hmm.
Ja, en daarin leverde dat soms wel eens wat meer spanning op. En dan ging dat periodes weer makkelijker. Maar daarin is wel echt een verandering gekomen. Ik denk een jaar of 10 geleden, dat ik ook daarin wel steeds meer kon voelen, dit is iets van ons gezamenlijk en dat hebben we ook gezamenlijk goed te verzorgen. En als de een vaker wil of minder vaak, dan hebben we daar samen ook een verantwoordelijkheid in om dat op elkaar af te stemmen.
Mm-hmm.
En ik heb toen ook wel eens even gedacht van maar daar kan het toch niet op stuk lopen. En als we daar een verschillende vraag in, behoefte in hebben van mag je het ook buiten de deur zoeken? En toen heb ik gemerkt, dit is toch niet wat ik wil. En heb ik ook zelf een knop omgezet om het echt fijner te willen krijgen ook op dat gebied. En dat heeft ook veel gebracht.
Dat hebben jullie echt in gezamenlijkheid besproken. En ook zo met elkaar een weg ingezocht om dat vorm te geven.
Ja.
Knap hoor.
Ja, en toen bleek, ik dacht dat in volledige gezamenlijkheid was. En toen bleek later wel dat toch niet volledig zo was en dat het toch ook nog wel moeilijk was om daar toch volledig jezelf te onthullen en alles te delen.
En eerlijk over te zijn.
Ja.
Ja, dat is ook wat we vaak zien bij stellen in de praktijk. Hè? Dat het verlangen om eerlijk te zijn is groot. Hè? Als we vragen aan mensen wat is belangrijk in een partner? Eerlijkheid en transparantie. Ja, als dat er niet is. En tegelijkertijd, wat jij zelf hebt ervaren, maar wat je ook in je praktijk ziet, is het ongelooflijk moeilijk steeds om je te blijven onthullen en kenbaar te maken.
Ja.
Wat is dat? Wat denk jij dat? Waar zit hem dat in bij ons?
Ja, ik denk dat we dat toch zo spannend vinden en dat we ergens ook een grote onzekerheid in onszelf hebben. Zijn we wel goed zoals we zijn? En eigenlijk zo'n sterke behoefte aan hebben om gezien te worden en om oké te zijn, maar dat ook heel spannend vinden en bang zijn om dat niet te zijn als we onszelf onthullen.
Mm-hmm.
Ja. En wat ik wel merk, wat ons geholpen heeft, is wel die liefdevolle, eigenlijk aandacht te voelen en de ander echt te willen ontmoeten in wie die werkelijk is. En die nieuwsgierigheid te kunnen voelen. En dat dat ook echt nodig is om die ander dat vertrouwde, veilige gevoel te geven dat hij welkom is.
En hoe organiseerden jullie dat heel bewust met elkaar? Of hoe gaven jullie de vorm aan?
Nou, wat we daarin meer zijn gaan doen is tijd nemen voor elkaar. En daar hebben ook de relatiecrisissen noodzaak toegegeven. En dat is ook wat ik vaak zie in de praktijk. Dat zou
juist,
je ook.
Never waste a good crisis.
Ja, weet je, dan is de urgentie er. Dan is de noodzaak er om het goede gesprek te voeren. Je kan er niet meer omheen. En alle heftigheid en pijn en verdriet die dan aan bod komt, dat is de crisis, de keuze en de kans die dat weer geeft. Om er sterker uit te kunnen komen.
Ja.
Dus elke crisis die wij doorstaan hebben, heeft ons weer zoveel sterker gemaakt en veel gebracht.
We hebben het wel eens over de 5 liefdestalen, hè, van Gary Chapman. Wat is jouw liefdestaal?
Ja, dat is een mooie vraag. Mijn liefdestaal is wel echt de tijd en aandacht samen doorbrengen.
Mm-hmm. Quality time.
Quality time. En ik denk dat ik wat aan het verschuiven ben naar ook wel lichamelijk contact. Dus dat ook wel, met het ouder worden, met waar ik nu sta, wat ik zei, die meer rust die ik ervaar. Dat ik daar steeds meer enorm van kan genieten. Van aanraking en op die manier in verbinding zijn.
Gewoon spelen.
Ja.
Erotiek.
Ja.
Wat heerlijk voor je man.
Ja.
Er komt steeds meer.
Ja.
Meer. Misschien ook wel nu de kinderen groter worden. Meer tijd voor elkaar.
Zeker. En daar vinden we elkaar ook echt meer in. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik zou ook wel eens tegen mensen. Je moet er een beetje een hobby van willen maken samen.
Ja.
Ik bedoel, je kan samen bridgen, samen golven. Maar we kunnen elkaar ook heel goed verliezen in hobby's. Maar als je hier een hobby van weet te maken. Ik heb eerder in een podcast Rick van Lunzen gesproken, een seksoloog. Die zei ook altijd, op hogere leeftijd, als je de seks leuk wil hebben, moet je de seks steeds leuker maken.
Ja.
En dan bedoelt hij natuurlijk niet alleen de seks als daad, maar ook gewoon het hele tijd nemen en het spel eromheen. Jij onderschrijft dat.
Ja, helemaal. En ook in het nieuwe boek van Emily Nagoski, Come Together, staat dat ook zo mooi. Van, hè, als we kunnen ervaren het lust en het genot tijdens een vrijpartij. Dat je er plezier aan moet beleven, dat je weer naar die plek toe wil. En ik vind dat in dat laatste boek zo mooi, dat ze ook schrijft van, goh, je kan daar komen eigenlijk via de speelsheid of via de aandacht of via het zoeken. En focus je daarop en dan kom je vanzelf wel in die kamer van lust. Dus ga spelen. Ja.
Ja, dat zal ik iets verder toelichten. Wat zij beschrijft is eigenlijk een huis met 2 verdiepingen, met allemaal trappetjes, gangetjes, kamers. En je kan in de kamer van boosheid of van eenzaamheid of van verwarring of nou ja goed, ze heeft allemaal kamers gedefinieerd die op elkaar aansluiten. En er is 1 kamer, de lust- en speelkamer. En daar kun je niet via alle kamers komen. En dat heeft ze min of meer geprobeerd te ontrafelen. Ja, ik vond het ook een leuk boek om te lezen. Het is ook in die zin een mooie ingang voor gesprekken in relaties.
Ja, en ik herken daarin heel erg dus de speelsheid, het plezier en ook de aandacht. Dus ook die liefdestaal komt daar ook weer in terug.
Ja, Esther Perel zegt dat zo mooi. Hè? Sex is not an act you do, but it is a place you go. En bij jou letterlijk, it's a room you go in die zin. Of tenminste, figuurlijk, maar inderdaad als kamer van Nagoski. Mooi. Ik ken jullie natuurlijk een beetje. En ik weet dat in jullie relatie heeft ook wel eens gespeeld, mocht ik noemen van je, dat een hele goede vriendschap van jou met een vriendin, dat op het moment dat het tussen jullie, tussen jou en je man minder goed ging, dat hij dat dan als lastig kon ervaren. Of als hij het gevoel kon hebben dat hij dan naar een lagere plek op de ladder schoof.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen? Want ik denk dat dat voor veel luisteraars best wel herkenbaar is.
Ja, nou daarin heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om sterk in verbinding te zijn met je eigen partner. En op het moment dat dat goed zit en de ander zich ook voldoende gezien en gehoord voelt, dat dan ook een vriendschap, een intens contact met wie of wat ook, minder een bedreiging is. Mm-hmm. Maar zolang dat daarin iets mist of hoe snel dat ook wel een bedreiging kan zijn. Ja,
je zou kunnen zeggen, hè, er zit iets van emotioneel vreemdgaan in of een emotionele affaire. En zeker als je slecht in je vel zit en je zit met die ander te appen of je loopt naar buiten om even te bellen. Terwijl je partner toekijkt en denkt van wacht even, er speelt iets en het wordt niet met mij gedeeld. Ja, dat is natuurlijk, dat kan ingewikkeld zijn, ja, in een relatie.
Ja, nee, en dat heb ik zelf ervaren en zie ik ook inderdaad in de praktijk hoe belangrijk het is om daarin die emotionele veilige verbinding in je relatie goed te verzorgen.
Mm-hmm. Ja. En wat op het moment dat dat gebeurde, wat zou jouw advies nu achteraf zijn aan jouw partner van mensen sowieso die dit herkennen in hun relatie? Wat moet degene doen die het gevoel heeft van, hey, mijn partner is heel erg emotioneel verbonden met een ander. Het is een vriendschap die heel ver gaat, waardoor ik wat buitenspel kom te staan. Wat zou je als partner kunnen doen om daar weer een goede band of een goede verbinding met je partner in te krijgen?
Ja, ik denk dat daarin belangrijk is die tijd en aandacht voor elkaar nemen. En echt daarin, wat we wel noemen, die vertraging in te gaan. Ik denk ook daarin echt de belangstelling, de interesse, de nieuwsgierigheid te voelen naar waar die ander last van heeft. Mm-hmm. En een mooie oefening vind ik daarbij, die wij nu ook wel uitvoeren, is om dan een aantal minuten, spreek een tijd of 5 minuten, te vertellen in wat er in je omgaat ten aanzien van een bepaald thema of onderwerp. En de ander luistert alleen maar en kijkt je aan en is aanwezig. En dat helpt om de ander echt de ruimte te geven. Omdat we heel snel geneigd zijn in een gesprek om te reageren. En dat doen we vanuit ons eigen perspectief. Maar dan ben je eigenlijk ook weer wat weg bij de ander.
Sterker nog, denk ik ook, als je in dat reageren belandt, dan beland je ook weer in overdracht tegen overdracht. Uiteindelijk ga je toch sturen, bijsturen. Je gaat naar ogen kijken, je wil harmonie bewaren, je wil niet te veel verstoren. Dus
ja,
je ontneemt elkaar een enorme kans om echt vrijuit te spreken in die zin.
Ja, en je kan daarin ook snel weer in eigen pijnstukken terechtkomen. Hè, dus wat je er net al even noemde qua hechting. Als de een iets deelt waar die last van heeft, dan zijn we heel erg geneigd om te zeggen, ja, maar ik heb hier ook last van. Of ja, maar dit, of ja, maar dat, om het een soort tegen elkaar weg te strepen. Mm-hmm. En zo werkt het niet. De pijn van de een valt niet weg te strepen tegen de pijn van de ander.
Nee. We hadden het al even over, ik vroeg je van, als je nou kijkt over je hele relatie. Als je nu kijkt voor jezelf, hè, waar kan jij jezelf nog verliezen in een relatie? Of wat is een pijn die jij nog steeds kent en die nog steeds jouw aandacht krijgt?
Waar ik me wel in kan verliezen is te veel willen zorgen voor de ander. Ik heb geleerd in mijn jeugd om goed te kunnen zorgen. In mijn gezin was ik heb een gehandicapte broer. Dus dat heb ik heel goed geleerd. Daar ben ik in overgekwalificeerd, als het ware. Dus dat ligt op de loer. Dat ik ook daarin wel geneigd ben om te veel naar mijn partner te bewegen. En dat ik soms ook hem te laten heb met zijn eigen pijn. En dat soms ook te verdragen heb. En als het gaat om mijn eigen pijn,
wat heerlijk dat je niks kan verzinnen.
Nou, ik zit even te denken. Ja, dat gaat er denk ik om dat ik heel sterk de behoefte voel om mezelf te kunnen zijn en om mijn eigen ruimte te kunnen innemen.
Mm-hmm. Maar ken jij die ruimte? Want dat is nu juist zo in contrast met wat je eerst zegt. Hè? Je bent zo gericht op het zorgen voor de ander, dat ik kan me ook voorstellen dat jij een valkuil hebt, dat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt of niet in contact bent met je eigen wensen en verlangens. En dat je dan op een gegeven moment boosheid of de verongelijkheid voelt van het niet ontvangen. Of dat het niet naar je toe komt. Maar je hebt er ook niet om gevraagd. Dus dat daar een eenzaamheid in sluipt.
Ja, daar herken ik wel wat je zegt. Dat ik het niet makkelijk vind om daarin met mijn kwetsbaarheid te komen. Want ik ben ook wel een sterke dame die ook wel uitstraalt, ik red me wel en ik kan het wel en ik kan de hele wereld aan.
Dat kan ik bevestigen.
Dus dat ligt op de loer. Dus dat heb ik wel moeten leren en nog steeds om kwetsbaar te mogen zijn. En toevallig gebeurde dat nog een paar dagen geleden, dat ik even geraakt was door de situatie ook rondom de zorg voor mijn gehandicapte broer, die nog steeds een rol speelt in mijn leven. En dat nu mijn man naast me komt zitten en een arm om me heen slaat. En dat ik even mag zuchten en dat het er mag zijn. In plaats van, een beetje hoog ademhalen, een beetje slikken en we gaan door. Ja. Dat was wel de oude Renate.
En dat is dus veranderd. En zowel daarin is jouw man dus kennelijk meer rotsig geworden, of dat je kan leunen. En zelf realiseer je ook van, ik moet af en toe even ook naar die plek van verdriet of kwetsbaarheid en uitreiken naar steun.
Ja, en dat is wel een lang proces bij mij geweest. Want in alle therapieopleidingen kwam dat altijd wel naar voren. En ook wel die rust nemen.
Je had het al eens gehoord, zeg maar.
Ik had het wel eens gehoord. Ja, maar het dan doen, ja, dat is wel een levensproject, zullen we maar zeggen.
En hield je dat ook dan bij jezelf of deelde je dat wel met je partner? Dat hij wist van, oh, wacht eventjes.
Ja, dat deelde ik wel. Dat was al wel langer bekend. Maar het dan doen, ergens had hij ook schroom om dan naar voren te stappen. En was hij eigenlijk wat afwachtend van mij. Nou, dat is ook een proces geweest om dat meer uit te spreken. En ja.
Nee, ik vind het zo mooi, want als jij het zegt, hè, van het naar voren stappen en echt therapeutentaal, hè, wij kunnen dat samen natuurlijk heel goed. Wij snappen ongelooflijk goed wat we hier allemaal bedoelen en wat we zeggen. En dan klinkt het ook terloops, makkelijk, zeg maar. En hè, als je de beelden erbij krijgt die je zelf voorstelt in de relatie hoe het eruit ziet, dan realiseer je dat dat gewoon is wat in heel veel relaties gebeurt. En dat het niet wordt gehoord, of dat het niet wordt herkend, of dat eraan voorbij gegaan wordt in de waan van de dag, of in de snelheid van de opvoedpolie, waar 3 kinderen rondrennen die aandacht nodig hebben.
Ja, ja, en voor ons zijn dus die crisismomenten waarop we dan elkaar echt wel even kwijt waren, cruciaal om dan daarin weer een soort doorbraak te hebben om het anders te gaan doen.
Hmm.
Ja.
Mooi.
Ja.
Jullie klinken toch wel als een goed stel.
Ja, ik ben daar ook super trots en blij om van hoe we dit aangaan, iedere keer weer. En dat ik ook daarin uitdraag naar mijn cliënten van ja, het is in die zin, hè, liefde is een werkwoord, het blijft werken. En er zijn periodes, dan gaat het meer vanzelf en dan stroomt het en dan zit je op een soort hoogberg. Ja, en andere momenten zit je ook weer even in een diep dal. En dat is wel een wandelroute. Ja.
En ervaar jij ook, want dit is misschien hoe ik het ervaar in mijn relatie, en ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Ik ervaar dat mijn vrouw en ik onverbrekelijk zijn. Wij gaan het redden. Ik bedoel, ja, we gaan het redden. Dat klinkt zo negatief, maar ik denk dat wij samen tot de dood ons scheid gaan doen. Dat gaat lukken. En toch voelt het niet onvoorwaardelijk. Ja, want ik zeg het wel eens van, ja, mijn vrouw en ik gaan nooit uit elkaar. En dan krijg ik van mensen van, ja, maar dat klinkt net alsof het onvoorwaardelijk is. Nee, het is niet onvoorwaardelijk. Maar ik weet dat we elkaar steeds weer gaan vinden. Hoe hoog de berg ook, of hoe diep het dal ook. En je zit te knikken. Dit, herken je dit? Is dat het gevoel wat jij hebt?
Ja, en wat ik dan ook in jouw verhaal hoor, is dat er ook een hele sterke liefde is.
Ja, 100%.
Ja, dus een hele sterke liefde. En dat als die sterke liefde er is, ja, dan kan je heel wat aan binnen je relatie.
Ja, want die liefde voel ik zelfs op het allerslechtste moment. Dus als ik er echt even helemaal kwijt ben, dan is de grondtoon nog altijd de liefde.
Ja, ja. Nou, dat deel ik. Ja, ja. Dat herken ik volledig.
En hoe bijzonder is het dan dat je dat wel voelt, hè? Die grondtoon is er, en dat je het niet kunt doen. Je voelt hem, maar je doet hem niet. Je doet toch gewoon andere dingen. Toch een beetje narrig zijn of toch een beetje pesten, hè? De gemeenheid in relaties. Ja, dat puzzelt mij gewoon, dat ik denk van ja, waarom is het niet makkelijker om het altijd leuk te hebben of leuk te doen tegen elkaar, al was dat het maar.
Ja, omdat we denk ik meer zijn dan alleen maar een beetje leuk. Hè? En in een relatie willen we onszelf volledig spreek kunnen zijn.
Ik wou bijna zeggen spreek voor jezelf, maar nee, dat is ongetwijfeld is dat ook zo. Ja, ik vind dat hopeloos fascinerend, de relatiedynamiek. De laatste tijd ben ik me ook aan het afvragen, want we hadden het net even over die vriendschap van jou, goede vriendin. Daar kan zoveel vanzelfsprekend in voelen. Zo'n gemak van alles delen, alles onthullen, kwetsbaar zijn. Alles wat daar makkelijk is, kan in je eigen relatie misschien wel niet. Of heel moeilijk zijn, of heel ingewikkeld zijn.
Ja, nou en dat is ook wel wat ik in mijn eigen relatie herken en dus ook in de praktijk zie, is op het moment dat er ook een gemis in de eigen relatie ervaren wordt, soms bewust, soms onbewust, dat je dat dan ook toch gaat zoeken elders. Mm-hmm. En zo heb ik dus ook in een periode daarin een bepaalde geborgenheid gevoeld en een interesse en een belangstelling wat ik miste in mijn eigen relatie. Mm-hmm. En op het moment dat je dat wel bewust wordt, en dan weer eigenlijk terugbrengt naar je eigen relatie, van hey, wat is dat? Maar dat wordt je soms dus pas zichtbaar in het contact met een ander, hè, wat je mist in jezelf of wat je mist in je relatie. En ja, dat heb ik ook.
Zeg je daarmee ook van, op zich is het oké om voor een stukje iets buiten je relatie te zoeken voor een periode, of misschien omdat je er gewoon niet mee tevoorschijn kan komen in je relatie. Is het oké om even een afslag te nemen?
Ja, ik denk het wel. En daarin is het wel de kunst, kun je dat in openheid doen? En tegelijkertijd ontstaat zoiets vaak om, zonder dat je het helemaal bewust bent. Omdat je eigenlijk door het te doen of door de ervaring die je opdoet, word je het eigenlijk pas bewust. En dat is denk ik wel het moment dat je het ook in te brengen hebt in je eigen relatie.
Mm-hmm. Altijd, want ik heb mezelf wel eens horen zeggen tegen een vriend, goh, ik heb dit zelfs nog nooit aan mijn vrouw verteld. En dan weet ik niet of ik altijd zou besluiten om het haar alsnog wel te vertellen. Misschien wel hoor, dat ik dat wel doe.
Nou ja,
mag een emotionele verbinding met een vriend dieper gaan dan je relatie op dat vlak?
Ja, en dat is denk ik ook wat je daarin jezelf toestaat, wat je de relatie toestaat en ook wat de potentie is van je eigen relatie. Mm-hmm. Dus als je ergens voelt van, hé, wij zouden er nog meer uit kunnen halen, dan denk ik is dat zeker een proberen waard. Als er heel veel is binnen je relatie, maar er is een bepaald stuk niet, nou ja, dat is denk ik ook waar nieuwe monogamie over gaat, van hoe kan je, als we niet alles hebben, verwachten ook in een monogame relatie dat we alles bij die partner kunnen halen. Maar hoe reëel is dat? Mm-hmm. En dat je ook kan zeggen, goh, ik vind daar heel veel wel, maar een bepaald stukje niet. Of dat nou die vakantie is met een vriendin of een
een hobby. Ja, het kan
een
ook
hobby
iets zijn.
Of,
wat een wel kantklossen krijg je mij niet mee.
Nee?
Nee, dat kan het ook zijn. Maar hè, daar komen wij natuurlijk ook, lopen we toch tegenaan. Dat die verlangens kunnen ook over erotiek seksualiteit gaan. En daar moet het niet altijd over gaan. Maar ook dat is natuurlijk een verlangen wat we gedurende de 70 jaar die onze relatie duurt af en toe tegenkomen.
Ja, nou ja, en dat kom ik ook tegen. Ook bijvoorbeeld na aanleiding van ontrouw, dat we daar dan het open gesprek over voeren, wat daarvoor eigenlijk nooit zo gevoerd werd. En dat dan wel ontdekt wordt. Ja, maar ik heb eigenlijk wel behoefte aan iets van die speelsheid in het uitgaan, wel eens een flirt en kunnen zoenen. Ja. Nou, daar heb ik prachtige gesprekken over met stellen. Van in die zoektocht van, hé, wat voor ruimte kunnen wij elkaar geven? Welke spelregels kunnen wij opstellen voor elkaar dat voor beide goed voelt? Mm-hmm. Naast het gezin en de relatie. En hoe kan dat een plek krijgen?
En dan kom je natuurlijk ook stellen tegen, net zoals ik, waarbij de één wil monogaam blijven en de ander zou wel iets willen. Iets met iets buiten de relatie.
Ja.
Ja.
En dan?
En dan, hè?
En
hoe
dan
ga jij daarmee om? Hè? Want ik bedoel, dat is denk ik een vraagstuk die bij alle relatietherapeuten speelt die dit tegenkomen.
Ja.
Want je zou kunnen zeggen van, de stellen beginnen vanuit een heel simpel contract. Dat is namelijk monogamie. En als een van beiden daarvan af wil wijken, dan is dat de spelbreker, het stoutertje. En die heeft zich te realiseren, of zij heeft zich te realiseren, dat het niet de afspraak was, dus dat daar geen ruimte voor is. Je zou ook kunnen zeggen, nee, op het moment dat je die spelregels afspreekt met elkaar, ben je 23. Op een dag ben je 43 en dan ben je niet meer diegene die toen ooit die spelregels afsprak. Je wil nieuwe spelregels afspreken. En mag dat? Hè? Is dat gelijkwaardig, gelijkaardig? En mag je dat dus inbrengen en heeft daar je partner zich toe te verhouden?
Ja. Ja, en dan kom je voor mij weer op dat punt van, kan je die liefdevolle aandacht, intentie voelen naar je partner om die ander, ja, eigenlijk ook de ruimte te geven om echt zichzelf te zijn en daarmee te komen wat er in hem of haar leeft. Mm-hmm. En dat is voor mij wel de liefde op een diepere laag kunnen voelen. Dat je de ander iets gunt of die ruimte wil geven voor wat voor die ander echt belangrijk is. Maar ja, ik denk dat dat een hele kunst is en dat veel stellen die bij ons binnenkomen, nou, daar zeker nog een weg in te gaan hebben.
Ja, en misschien al zover uit verbinding zijn dat er eerst nog heel veel ander achterstallig onderhoud moet plaatsvinden voordat, en dat is natuurlijk vaak zo, eerst moet gewoon achterstallig onderhoud gedaan worden en een veilig fundament geslagen worden voordat je het hierover kan hebben. Maar voor mij gaat nieuwe monogamie er ook wel heel over dat je met elkaar besluit, een wilsbesluit hebt van, weet je, alles mag welkom zijn in onze relatie. Alles mag te bergen gebracht worden, verlangd worden. En wat we er dan vervolgens mee doen, hè, dat is aan ons gesprek of aan onze liefde. Maar je bent altijd veilig om je wensen, verlangens, behoeften in te brengen.
Ja.
Want het bestaat niet dat je ze nu al allemaal kent of voelt. Je gaat dingen ontmoeten in je leven of dingen meemaken, waardoor er iets kan ontstaan wat je ja, wellicht gaat verlangen.
Ja, nou, dat is mooi dat je dat zegt, want ik merkte dat ik daar al langer op die manier aan het werk ben met cliënten. Dat ik ze heel erg stimuleer om zichzelf daarin te onthullen, om die wensen en behoeften op tafel te leggen. En nieuwe monogamie is ook nu een benaming eigenlijk voor een fenomeen waar ik al langer mee werkte.
Gelukkig.
Ja.
Het was er al.
Het was er al, maar het scherpt nog wel aan. En het helpt ook, omdat ik veel zie ook in de praktijk dat er een van de twee meer ruimte wil. En dan vooral, ik wil doen waar ik zelf zin in heb en ik heb ruimte nodig. Soms voor rust, soms voor leuke dingen doen. Oh, en ik zou eigenlijk, als ik nou op mezelf ben en niet meer altijd onderdeel ben van dat gezin, nou, dan kom ik toe aan dat stuk. En dat ik dat zo zonde vind, dat mensen het idee hebben dat daar dan een scheiding voor nodig is om dan af en toe echt helemaal los van het gezin te zijn en van de partner, om toe te komen aan dat eigen stuk en die eigen ruimte. En dat ik daarin zoveel moois nu ook zie, dat als het lukt om eigenlijk de mooie kanten van, goh, je bent op jezelf, je bent eigenlijk gescheiden, in te brengen binnen de relatie, dat je naar een en-en gaat in plaats van een of-of. Of ik ben in dat gezin en zoals jij het altijd zegt, ik zit gevangen in die kooi.
Ja, die klotenkooi.
Die klotenkooi. Of ik breek me eruit en ik ben lekker vrij en ik doe waar ik zelf zin in heb. Het lijkt alsof ik kom veel mensen tegen die in of-of denken. Het is of het een of het ander.
Ja. Ja, ja.
En als ik daar nog een mooi voorbeeld van mag noemen, nu een stel ook wat ik in de praktijk heb gehad, die daarin dus op zoek zijn van, hey, hoe kunnen we dat combineren? Ik heb wel eens ruimte voor mezelf nodig. En die nu aan het onderzoeken zijn om een andere woonruimte ook te hebben, of een studio of wat dan ook, waar ze omst de beurt wel eens even een nacht kunnen zijn, zodat de een wel eens alleen met de kinderen is en de ander ook een plek heeft om zelf naartoe te gaan.
Ja, en deze groep mensen komt eraan en we hebben al een woning tekort. Dus dit wordt nog een
wel een uitdaging. Ja.
Waar ik het nog met je over wil hebben is één ding, dat is affaires in relaties. We hadden het heel eventjes in het voorgesprek erover, dat je zei van, nou, ik zie wel een bepaald patroon ook optreden binnen relaties wie er affaires aangaat. Wil je dat eens herhalen voor de luisteraar?
Ja, wat ik zie, hè, ik heb nu bijna 3 jaar mijn eigen praktijk. Wat ik zie is dat bij de stellen waar ontrouw speelt, dat daar vaak sprake is van één partner die wat dominante, bepalende is, wat meer zit op de kritische ouder. En dat de partner die de affaire aangaat, eigenlijk de ruimte opzoekt, de speelsheid en wat meer eigenlijk de rebelse kant om lekker even iets voor zichzelf te doen. Mm-hmm. Om weg te gaan, even weg te zijn bij wat er thuis verwacht wordt of waar die aan moet voldoen, hij of zij. Want ik zie hier, dit kunnen zowel vrouwen als mannen zijn.
Ja, ik krijg wel het beeld van een beetje controlerende vrouw en een spelende man, maar andersom zal ongetwijfeld.
Is het er zeker ook?
Ja. Ja. Ja, nee, je noemde kritische ouder, hè? Dat is een term uit de transactionele analyse die ook binnen psychologie wordt gebruikt, waarbij we zeggen van, we hebben 3 ego-posities, ouder, volwassene, kind. En als je als volwassene met elkaar zit, dan is het gesprek heel erg in het hier en nu en concreet en goed en makkelijk, zeg maar. Maar als één van beiden naar de positie van kritische of voedende ouder gaat, dus een beetje gaat juffen of schoolmeesteren of wat dominanter wordt, dan zie je vaak als reactie dat de andere partner naar een, ja, wat we dan de kindpositie noemen. En dat kan dan het aangepaste kind zijn, die denkt van, nou, oké, ik pas me wel aan. Of wat meer het vrije spelende en uiteindelijk rebelse kind, wat denkt van, oké, als het hier zo is, dan zoek ik op een andere plek mijn lol wel.
Ja.
En wat je eigenlijk zegt is van, ja, je moet dus oppassen in een relatie, dat als je je dominante positie hebt en controlerend bent en sturend bent, en je denkt van dat mijn partner past zich wel aan, dat je ook moet oppassen voor de valkuil dat die partner misschien een stukje begint uit te besteden op een andere plek en dat dan de affaire zou kunnen ontstaan.
Ja, en daarin speelt ook dat het blijkbaar ook voor de partner die dan een uitweg probeert te zoeken, het niet lukt om het in te brengen in de relatie. Dat is wat ik vaak zie. Dat dan, bijvoorbeeld de vrouw zegt, ja, ik heb echt geprobeerd het aan te geven waar ik last van heb of wat ik nodig heb. En dat die partner dan bij mij op de bank zegt, ja, ik heb dit niet meegekregen. Ik heb het niet gehoord, ik heb het niet gezien. Nee. Dus hoe lastig dat ook is en hoe belangrijk het is vanuit beide. Hè, beide kunnen de positie nemen van de volwassenen. Maar hoe lastig dat is.
Ja. Nee, dus dat je ook, wat je eigenlijk zegt is van, je hebt ook gewoon goed te luisteren als partner.
Ja.
Je moet je partner niet dwingen tot oneindig harde signalen moeten geven. Je moet gevoelig blijven voor de signalen van je partner. Net zo gevoelig als dat je ooit was in de verliefdheidsfase. Ook later in de relatie. Wees gevoelig voor de signalen van je partner. En vraag door.
Ja. Ja, en dan kom ik weer op die stelvragen. Wees nieuwsgierig. Echt oprecht nieuwsgierig naar die binnenwereld van je partner.
Mm-hmm. Ja, mooi. Ja, nog heel wat te doen.
Nog heel wat te doen, zeker.
Nou ja, ik denk dat we dat allebei ervaren. Dat het besef natuurlijk dat we 90 jaar oud worden, dringt bij iedereen door. Nou ja, kijk naar jezelf. Als jullie relatie is nu ongeveer op 1/3 van wat die uiteindelijk gaat zijn. En als je al ziet hoeveel woelige baren je dan samen doorstaan hebt. En dat realiseren denk ik steeds meer mensen zich. Van ja, weet je, we zijn nu 45, 50, 55. En we moeten nog een hele tijd. En we willen het nog een hele tijd leuk hebben. En onze kinderen zijn misschien bijna de deur uit of al de deur uit. En nu zijn we met z'n tweeën. En hoe zorgen we dat we die plek steeds blijven vinden waarin we verbinden en lol hebben en misschien spelen vrijen. En die uitdaging.
Ja. Ja, dat is een grote uitdaging. En ik denk dat daar nog meer winst is te behalen in het dus delen wat er in je omgaat, daarvoor durven staan. Dat ook daar echt nog veel moois te ontdekken valt.
Hmm. En als je dan een concrete oproep aan vrouwen zou moeten doen, wat zou je dan zeggen? De vrouw die zo hard werkt, 3 kinderen. En de vrouw die jezelf was en die ook moeite had om tevoorschijn te komen met wensen en verlangens, of die misschien niet kende. Wat zou je die vrouwen aanraden?
Die zou ik aanraden om, dan kom ik weer op het stuk aandacht, rust. Daarin wel ook de verbinding aan te gaan, eerst met zichzelf. Mm-hmm. En te ontdekken waar je plezier uithaalt, wat je fijn vindt, ook in aanraking, om dat vervolgens ook in te kunnen brengen. Dus je hebt ook periodes wel eens wat ruimte daarvoor nodig om dat te kunnen exploreren. Om dat dan vervolgens ook weer in contact te brengen, om dat samen vervolgens te gaan ontdekken in het contact met je partner, of de ruimte te creëren om dat zelf te kunnen doen.
En vriendinnen, hoe belangrijk zijn die voor vrouwen daarin, denk jij? Of yogagroepen of meditatiegroepen?
Zeker heel belangrijk. Ja, want bij mij heeft ook wel echt, ik heb een tantra-cursus voor vrouwen gedaan, wat voor mij echt ook een bijzondere ervaring was in alle aandacht en rust aanraken, aangeraakt worden en ontdekken wat je prettig vindt. Mm-hmm. En ik vond het bijzonder om te ontdekken hoeveel verbinding en je al kan voelen in het hand aanraken van elkaar.
Ja. Mooi, ja. Ik was vorige week op een cursus en daar zei de cursusleider Piet Wijsveld: je tankt bij de een en je rijdt met de ander.
Oké. Okay.
Het ging dan over het geslacht, je seksueel voorkeur geslacht en het andere geslacht. En je tankt bij je, hè, in mijn geval als hetero man, bij mijn eigen geslacht. Ik tank bij de mannen en ik rijd met de vrouwen.
Ja.
Dat vond ik mooi gezegd, daarom ook dat ik jou daarna vraag. Want ook vrouwen, hè, gewoon praat met elkaar, zoek elkaar op, deel met elkaar. En denk niet dat je er alleen voor staat of dat jouw problematiek uniek is. Het is overal voorkomend. En je kan zoveel van elkaar leren als je dat ook durft kwetsbaar in te brengen.
Ja, nee, zeker. En daar stimuleer ik eigenlijk ook altijd zowel vrouwen als mannen in, om ook de verbinding aan te gaan met het eigen geslacht, zeg maar. Om je, en zeker voor vrouwen ook, die daar veel steun uit kunnen halen in het delen. Mm-hmm. Maar ik merk ook dat daar nog best ook een schroom op zit om daarin ook open en kwetsbaar te zijn. Ja. Dat er maar weinig vrouwen zijn die in openheid ook over intimiteit of over seksualiteit kunnen durven praten. Nou, daar kunnen we ook nog wel, daar is echt nog wel winst te
daar
behalen.
Is winst
ook
te behalen. Ja, eens.
Ja.
Ja, dankjewel Renate van de www.praktijkinverbinding.com. Daar kunnen mensen jou vinden. Je bent gevestigd in Zeist.
Ja.
Ja, midden van het land. Dus als je verder wil praten met Renate, hierbij heb je de gegevens. Ik dank jou zeer voor het gesprek.
Graag gedaan.
En wij blijven elkaar zien.
Yes, dankjewel ook.